Composable Commons is een strategie. Het is niet alleen techniek, het is meer dan dat.
Welkom bij Dealen met Digital, de podcast van Digital Agency Kega. Ik ben Dirk van Uyne, strateeg bij Kega en begeleid jou, luisteraar op deze reis. Een reis bestaande uit een reeks afleveringen waarin we, samen met diverse vakgenoten, zullen dealen met een specifiek onderwerp binnen Digital Commerce. Het eerste onderwerp dat we aanpakken is Composable Commerce.
Welkom bij Dealen met Digital.
Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Mocht je nou afvragen wat Composable Commerce precies is, dan zou ik naar aflevering 1 luisteren. Hier hebben we het over de basis van deze digitale strategie. De daaropvolgende afleveringen zijn we gedetailleerd ingegaan op de uitdagingen en voordelen van Composable Commerce. En in deze aflevering zullen we stilstaan bij de meest gestelde vragen rondom Composable Commerce. Want hoewel steeds meer vakgenoten en professionals Composable Commerce beginnen te omarmen, zijn er natuurlijk ook twijfels en vragen. En dagelijks hebben wij te maken met zulke vragen. En het leek mij leuk en vooral nuttig om een aantal van deze vragen te beantwoorden. En hiervoor heb ik twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Mijn collega's Joachim Dierke en Stefan de Jong. Heren, welkom aan tafel.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zouden jullie jezelf willen voorstellen aan de luisteraar? Joachim, om met jou te beginnen.
Ja. Mijn naam is Joachim Dierke. Ik ben nu ruim 2 jaar werkzaam bij Kega. Ik vervul een commerciële rol en ben ook verantwoordelijk voor partnerships. Dus met Composable Commerce probeer ik een hoop evangeliewerk te doen bij potentiële klanten.
Steve?
Stefan de Jong, 14 jaar bij Kega en strateeg op gebied van retail en digital commerce. En dat missiewerk, dat herken ik wel. Dat doe ik ook zowel intern, denk ik, als bij onze klanten. Ik probeer altijd zoveel mogelijk kennis de organisatie in te krijgen.
Nou, beide werkzaam bij Kega. En eigenlijk in iedere aflevering vraag ik een van onze gasten het bedrijf ook voor te stellen. Dat zou ik dan nu ook willen doen, maar wel meteen een beetje wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus Joachim, zou jij Kega kort kunnen voorstellen?
Ja, ik zal het kort houden. Kega is een digital agency, van oudsher gespecialiseerd in de retail, maar tegenwoordig ook heel erg breed binnen de B2B en binnen de wholesale. Zo bedienen we hele mooie merken zoals Hanels, maar ook mooie fashion merken zoals Essential Antwerp, Chasin, Daka Sports, noem het maar op. We zijn heel erg goed gespecialiseerd in Composable Commerce. We proberen vanuit de Digital Strategy de Digital Commerce te vervullen. En daarvoor gebruiken we ook mooie Digital Solutions, om even onze 3 key pillars te benoemen. We zitten in Sassheim, ruim 70 man. En we zijn in 1993 opgericht.
Dankjewel. Nou, dan gaan we snel beginnen met de vragen. Hoewel, ook deze keer wil ik eerst beginnen met de traditionele stelling rondom Composable Commerce en hoor graag jullie mening. De stelling van vandaag luidt: Composable Commerce maakt traditionele e-commerce platformen nog binnen 5 jaar overbodig. Steve, dan wil ik graag bij jou beginnen met vaak een scherpe mening.
Daar ben ik het niet mee eens. Wil je wel nog uitleg?
Ja, als je het zou willen geven, graag.
Ja, nee, ik denk het niet. Wat je ziet is dat veel bestaande platformen hergebruikt worden. In een composable strategie in een hybride vorm. Dus dat is een mogelijkheid. En daarnaast denk ik dat veel kleine spelers nog helemaal niet klaar zijn om over te gaan op een composable strategie.
Oké, duidelijk. Joachim?
Nou, ik zit er wel iets anders in. Ik denk wel dat binnen 5 jaar er structureel iets zou moeten veranderen bij de meer traditionele platformen. Je ziet dat er steeds meer niche platformen komen en dat klanten daar ook gewoon interesse in hebben. Waardoor de grotere spelers soms zichzelf uit de markt prijzen.
Dankjewel. Duidelijk nog genoeg te ontdekken en te ontwikkelen rondom Composable Commerce. En dat ontdekken, dat gaan wij vandaag doen met de meest gestelde vragen. Tijd om dan nu echt te gaan beginnen met die meest gestelde vragen rondom Composable Commerce. En in ons vorige gesprekje zojuist, dat we dan niet hebben opgenomen, gaven jullie beide aan dat de nummer 1 vraag, meest gestelde vraag, toch nog echt is: wat is Composable Commerce? En hoewel aflevering 1 daar uitgebreid antwoord op geeft, zou het ook wel een beetje raar zijn om aan deze vraag voorbij te gaan. Dus Stefan, wil jij proberen deze vraag kort en krachtig te beantwoorden?
Ja, ik zal het inderdaad heel kort, maar ook vooral heel simpel proberen uit te leggen.
Dat zal heel fijn zijn.
Ja. Nou, eigenlijk moet je het zien is dat voorheen had je 1 groot e-commerce platform, waar eigenlijk alle functies in zaten die je nodig hebt. En wat een composable strategie eigenlijk doet, is dat hele grote e-commerce platform opbouwen in allemaal soorten van bouwstenen. Denk aan Lego blokjes waarmee je zelf je platform samen kan stellen. En dat is dus een heel groot verschil met het verleden waar je 1 groot pakket kocht. Wat je nu ook had, is dat je vaak dat grote e-commerce pakket had, waarbij je dan integreert met allerlei andere systemen. En die, al die andere systemen, die maken dan verbinding met dat platform, voordat ze eigenlijk, voordat je er als consument iets mee kon. En wat we nu eigenlijk doen is, omdat de platform helemaal opgebroken is en al die andere partijen die je ook hebt, die maken allemaal rechtstreeks verbinding met de frontend. En dat levert je heel veel flexibiliteit op, waardoor je eigenlijk veel sneller kan schakelen op verandering in de markt. Ik denk dat ik het niet heel veel korter en bondiger en eenvoudiger dan dit kan uitleggen.
Nou, ik denk dat het ook behoorlijk helder is. En eigenlijk vanuit deze vraag ontstaan meer vragen. Dus ik denk dat we in deze aflevering een aantal vragen zullen aanraken die meteen toen je het uitlegde had, hoe zit dit en hoe zit dat? Maar daar zullen we zeker op komen. En mocht je echt nog wat meer over die basis weten, nogmaals, en dan hou ik erover op in aflevering 1. We hebben meer dan een half uur daarover aan het praten en wordt er al veel gedetailleerder ingaan over de voor en nadelen van Composable.
Het lastige aan Composable Commerce uitleggen in een podcast is dat het veel makkelijker gaat met plaatjes erbij. Dus,
ja. En die hebben we niet.
Nee, die staan wel op de website. Maar misschien moeten we er eens een mooi videootje van maken, Dirk.
Oké, nou, dus gaan we over nadenken. Ik denk dat dat een goed plan is. In ieder geval, ik spreek en de videootjes, of in ieder geval de plaatjes gebruiken we ook. En ook bij veel organisaties waar ik kom, hebben veel gesprekken over Composable Commerce. Mede omdat we op de tafels hebben, deze podcast en ook er veel over spreken. Maar toch, een van de vele vragen die ik, of de vraag die ik vaak krijg van organisaties, is eigenlijk of ze wel geschikt zijn voor Composable Commerce. En dat komt denk ik een beetje tweeledig. Soms door de technische uitdagingen die in een organisatie leven, maar nog veel vaker of ze überhaupt wel groot genoeg zijn om aan Composable Commerce te starten. Dus de vraag is, Joachim, die wil ik aan jou stellen, wanneer ben je als organisatie groot of volwassen genoeg om met Composable Commerce te beginnen?
Nou, ik denk dat dat voornamelijk in de behoefte van de organisatie zit. Van, waar ligt de behoefte? Wat willen ze verbeteren? Als het bijvoorbeeld flexibiliteit is, meer sneller content, dan zouden ze er klaar voor kunnen zijn. Alleen dan komt het stukje organisatie zelf natuurlijk erbij kijken. En wat wij zelf altijd heel erg belangrijk vinden, is dat er een goede product owner aan de klantzijde zit, die intern alle stakeholders kan overtuigen om keuzes te maken. Wat vaak ook tijdens een project belangrijk is om daar ook gang in te houden.
Oké, en maakt dan echt de grootte van die organisatie misschien specifieker het aantal producten dat je op je webshop hebt staan? Of maakt dat minder uit?
Nee, dat niet per se. Ik vind het een goede vraag, alleen daar zou ik geen aantallen aan durven te hangen op dit moment. Dat is echt heel erg situatiespecifiek, denk ik.
Eens, Steve? Je kijkt wat kritisch namelijk.
Ja, ik kijk altijd kritisch als het goed is, toch? Nee, ik denk dat Joachim in de baas gelijk heeft. Ik denk dat het vooral ook te maken heeft met de cultuur in de organisatie en of er vanaf bovenaf, zeg maar, voldoende support is. En dat bedoel ik dus vanaf directieniveau. Als je een bedrijf hebt wat gewoon sowieso nieuwe ontwikkelingen omarmt, in plaats van heel defensief alles tegen te gaan houden, dan zal het veel makkelijker gaan. Maar je hebt wel echt die mentaliteit van verandering nodig. In elk geval, dat maakt het heel veel makkelijker om dit soort dingen een organisatie door te krijgen. Als je er niet voor open staat, ja, dan zal het veel moeilijker worden.
Ja, wat ik zeg, ik denk dat een goede product owner, daar een sleutelrol in heeft.
Precies.
Ja, en je noemt ook het draagvlak van bovenaf, ofwel de directies. Is het dan ook noodzakelijk dat er binnen een directie in ieder geval een soort minimaal niveau is van technische kennis, digitale kennis?
Nee, maar wel van, ik denk niet technisch aan zich, maar wel begrijpen waar het heen gaat. Ik bedoel, Composable Commerce is een strategie. Het is niet alleen techniek, het is meer dan dat. Je moet de voordelen inzien en ook begrijpen wat dat voor jouw bedrijf kan doen. En als je dat begrijpt en er dan achter kan gaan staan, dat helpt. En dan maakt de omvang van de organisatie veel minder uit. Kijk, ik denk niet dat je nu als heel klein bedrijfje van, wat zal het zijn, van 5 ton omzet of 1 miljoen omzet, nu meteen Composable moet gaan. Maar daarboven, zeg maar, het kan voordelen voor je opleveren. En
ligt er ook een beetje aan wat de rol van het commerce platform is of de website. Als de rol is om traffic te genereren, dan is content heel erg belangrijk. En dan zou het dus wel weer een goede keuze kunnen zijn.
Ja, dat precies. Het hangt er echt vanaf. Het is niet echt een eenduidig antwoord, denk ik. Maar voor mij, nummer 1 vorm van succes is gewoon, met een goed Nederlands woord, management buy-in.
En cultuur of in ieder geval een goede iemand die in de organisatie het echt wel snapt en het kan dragen en misschien ook, zoals jullie het doen, uitdragen.
Precies. Je hebt één iemand die een hele goede product owner, dat is wel minimaal. Ja, zonder wordt het wel heel lastig.
Nou, en dan hoor, even meteen doorpakken, want het zit in een andere twijfel die we veel bij de ronde tafels die we georganiseerd gehoord hebben, ook voor product owners, de beheersbaarheid van meerdere partijen. Kijk, met een monolithisch platform heb je in principe één plek waar je naartoe kan. Die lossen, als iets mis is, alles voor je op. Als je vragen hebt, één punt. En nu heb je een composable opzet, kan dit allemaal oplopen tot, we zien dan meer dan 5 partijen, 3 partijen, maar in ieder geval een stuk meer partijen. Is dit niet, Steven, we zien aan jou een enorm, toch wel een nadeel?
Ik denk dat dit een van de belangrijkste nadelen is van composable commerce, inderdaad. De vraag is of het echt zo'n nadeel is. En ook wat je referentie is. Want wij hebben ook veel klanten die al met heel veel verschillende leveranciers werken. Ook al in een traditionele opzet. Die naast hun e-commerce platform al heel veel andere diensten afnemen. Denk aan search en merchandising, et cetera. Allemaal bij verschillende partijen. Als je dat omzet naar een composable omgeving, dan verandert het wel iets, maar niet heel veel. Als jij gewend bent om alleen maar met 1 e-commerce platform van 1 leverancier te werken, ja, dan gaat er wel heel veel veranderen. Maar ik zie het zo. Ja, je gaat meer tijd en aandacht besteden aan het managen van je leveranciers. Dat is nou eenmaal zo als je er meer krijgt. Alleen je gaat ook tijd op andere dingen besparen als je het goed doet. En zonder er te diep op in te gaan, ik denk dat je op development en op contentbeheer, dat je daar bijvoorbeeld heel veel tijd op kan besparen. Hebben we het nog andere zaken, maar...
Joachim, herkenbaar. Je hebt genoeg salesgesprekken, dus zal het ook vaak gaan over het toevoegen van meerdere partijen. En eigenlijk misschien wel mijn grotere vraag, hoe als salesmanager los je deze vraag op? Want dat is toch een van jouw taken.
Ja, nou ja, het belang van een goede product owner hebben we net al benoemd. Natuurlijk komt er naast product owner nog wel meer mensen kijken, maar er moet natuurlijk wel 1 iemand bij de organisatie verantwoordelijk zijn voor het managen van de vendors. En wat Steven net ook al zei, ja, een hoop klanten hebben al, ook al zitten ze op een traditioneel platform, vaak best wel wat andere diensten al afgenomen. Denk aan een e-mail service provider, denk aan een search and merchandise, denk aan een loyalty systeem. Dus ja, er komen vast wel iets bij, maar het worden er niet per se heel erg veel meer.
Oké, dat is...
Dat is ook situatieafhankelijk.
Ja, en wat het ook denk ik, een vraag kan zijn die je veel krijgt, is dan, er komen toch een paar partijen meer bij. Dat betekent een paar facturen meer en dat betekent waarschijnlijk een paar euro's meer. Dus de kosten gaan misschien ook omhoog. Is composable commerce niet al veel duurder?
Nee, ik denk niet dat het per se heel veel duurder moet zijn. De waarde die je met toe te voegen systemen toevoegt, zoals bijvoorbeeld een goed content management systeem, dat kan gigantisch zijn. Goede search and merchandise engine, goede loyalty engine. Dus je krijgt meer facturen, maar als je het goed doet, krijg je ook een hoop meer omzet ermee. Dus per definitie hoeft het dan niet duurder te zijn.
Oké, en het gaat dan denk ik ook om beheersbaarheid van de kosten. Daar moet je scherp zijn. Hoe houd je zo die kosten beheersbaar? Want ik kan me ook voorstellen, en misschien ben ik wat kritisch naar vendors. En niet dat alle vendors zo zijn, maar als er ergens natuurlijk een factuur te sturen is of geld te verdienen is, dan doen ze dat graag. Hoe houd je die kosten beheersbaar?
Ja, het verschilt heel erg per vendor natuurlijk. De meeste hanteren eerst een list price en dan gaan ze pas het gesprek aan en kun je de onderhandeling aangaan. En goed duidelijk voor jezelf hebben wat het budget mag zijn en hoe dat er op lange termijn uit zal zien wanneer je zo'n product gaat afnemen.
Misschien is het nog even goed om uit te leggen hoe die kostenstructuur verandert.
Ja.
Een traditioneel e-commerce platform, of je betaalt zelf voor de hosting waar het platform op draait, of je hebt een platform in de cloud waar je alle diensten betaalt. En that's it. En bij composable commerce maak je over het algemeen gebruik van clouddiensten, waardoor je eigenlijk licentiekosten of servicekosten betaalt, waardoor je eigenlijk veel minder zelf gaat doen, minder zelf gaat hosten, maar meer kant-en-klare producten koopt, zeg maar, die je gaat gebruiken. Dus je krijgt een verschuiving van meer vaste, of hoe zeg je het, vaste kosten die niet afhankelijk van zijn van gebruik, naar kosten die gebaseerd zijn op gebruik. Want dat is wat de meeste verdienmodellen zijn van de clouddiensten.
Exact.
En dat is, ik denk nog steeds dat het niet goedkoper gaat worden. Sommigen wel eens roepen. Ik denk ook niet dat het heel veel duurder gaat worden. Omdat je op bepaalde vlakken ga je ook gewoon besparen. Je gaat veel minder hostingkosten voor je platform betalen. Je gaat bezuinigen waarschijnlijk op development van je. En door development, dus doorontwikkeling van je platform.
Heel kort, die doorontwikkeling ligt dan natuurlijk bij een vendor. Die zorgt
precies
dat zijn search and merchandise engine beter en beter wordt. En dat hoef je zelf niet meer.
Nee, dat zit in je licentiekosten. Waar je wel goed scherp op moet zijn, is de afspraken die je met je vendors maakt. Maar er zijn vaak ook voor allerlei kleine instellingjes te doen, waardoor je veel minder kosten gaat betalen. bij zo'n vendor door te gebruiken. En er zijn ook verschillende verdienmodellen. Als ik kijk naar search en merchandising, dan betaalt de een heeft gewoon een flat fee elke maand, waarbij je gewoon voor een jaar lang afspraken kan maken, terwijl de ander voor iedere bezoeker gaat afrekenen. En die krijg je ook doorberekend inderdaad.
Ja, ik denk dat dat ook wel een belangrijk punt is bij bijvoorbeeld het selectieproces van de vendors. Als je kijkt bijvoorbeeld naar content management systemen. Er zijn content management systemen die per API call kijken. Er zijn
API call, even voor... ik ben niet de meest technische, dus help heel even.
Het aanroepen van data, heel plat gezegd.
Eigenlijk de communicatie tussen het e-commerce platform, of tussen eigenlijk de frontend en de dienst van de leverancier. Ja.
Maar er zijn ook content management systemen die kijken naar pageviews. Dus weet je, daar kun je weer in kiezen.
Ja, dat is het. Het voordeel van Composable Commerce is dat er heel veel keuze is. Het nadeel van Composable Commerce is dat er heel veel keuze is.
Dus het is goed om vanuit je eigen organisatie de juiste mensen die dit soort keuzes kunnen maken bij zo'n selectieproces te zetten. Ik kan me voorstellen een beetje slimme CFO erbij plaatsen die een goed uitzonderingsambtrekt.
Ja, maar vooral gebruikers betrekken en kijken hoe het gebruikt gaat worden. Want dat wordt vaak nog eens vergeten. Dat er vanaf de tekentafel een pakket gekocht wordt wat uiteindelijk niet zo heel goed past bij de mensen die het moeten gaan gebruiken.
Ja, en ik denk dat je als agency, als ik dan voor mezelf mag spreken vanuit de salesrol, vind ik het heel erg belangrijk dat je daar ook een rol in spreekt. Dus dat wij ook de gebruikers bij betrekken. Dat wij uitvragen wat er belangrijk is voor de gebruikers en dat we aan de hand daarvan die informatie ook adviseren.
Precies, we kunnen in elk geval de keuzes voorleggen die ze kunnen maken.
Nou, dat is mooi. Dat haakt wel een beetje op een andere, veelgestelde vraag die ik krijg. Van ja, weet je, los van die kosten die er meer worden, je hebt ook meer vendors, maar je moet ook de perfecte partij bij je vinden, meerdere keren. Eigenlijk, uiteindelijk is het natuurlijk in een tender of in een pitch één monolithisch platform vinden. Ja, ik heb een keuze uit drie en dan heb ik die keuze gemaakt. Ja, nu ga je het meerdere keren doen, nou best wel specifieke onderwerpen. Steve, weet dat jij hier vaker bij helpt en elke organisatie bespreekt. Hoe selecteer je nou dergelijke vendors?
Wat ik zei, er is gewoon heel veel keus. En als jij er voor het eerst naar gaat kijken, dan is dat bijna onmogelijk. Dan gaat, stel je moet een CMS selecteren en je wil alle partijen spreken, nou, dan kan je er wel een paar jaar voor uittrekken. Wat helpt is denk ik een partij zoals Kega, die ervaring heeft met verschillende partijen. Dat zijn er meerdere in de markt naast Kega natuurlijk, die jou helpen die keus maken, omdat wij... Voor onze doelgroep, waar, zeg maar de klanten waar wij voor werken, weten wij vrij goed welke pakketten er in de markt zijn en de range zeg maar, die we kunnen aanbieden. En als je het echt niet weet, zeg maar, dan kun je altijd nog gebruik maken van een accelerator. Kega heeft er ook een. En dat betekent eigenlijk dat je start met een soort kant-en-klaar pakket van een aantal leveranciers die allemaal goed samen kunnen werken, waarmee je eigenlijk zo van start kan gaan met Composable Commerce. Je koopt dan eigenlijk een soort, bijna wat ik net zei, alles in één platform, kant-en-klaar pakket. Het enige voordeel is, het is wel volledig composable. Dus je kunt dan ook in de toekomst kun je makkelijk weer leveranciers wijzigen.
Dus als in de accelerator heb je een search and merchandise partij, een CMS partij en misschien een payment partij.
Ja.
En als ik begonnen ben, is het een soort kickstart, kan ik me voorstellen. Precies. Dan. Dat je kan beginnen, maar na een half uur denk ik, ja, dat payment, daar zit nog is misschien niet helemaal wat bij mij past. Binnen die accelerator kan je dat... Even,
ja, nou, niet na een half jaar waarschijnlijk, nee, want maar, de contracten sorry. Lopen 2 jaar. Maar minstens maar wat je wel kan doen. Het is ook gewoon leren en het is voortschrijdend inzicht. Dus wat wel is inderdaad, dat is het voordeel van Composable Commerce. Je trekt eigenlijk de stekker van leverancier A eruit en je stopt het stekker van leverancier B erin. En dan ben je gewisseld. En dat gaat veel makkelijker dan voorheen.
Ik denk dat dat helder is. En daarnaast is denk ik het voordeel om een gespecialiseerde partij als Kega of een van onze concurrenten in te schakelen, is dat zij natuurlijk ook je makkelijk waarschijnlijk in contact kunnen brengen met bedrijven die al hiermee bezig zijn.
Ja.
Gebeurt dat veel? Dus toch wel je onderling kijken ze bij elkaar in de keuken voor beginnende partijen?
Ja, ik denk dat dat vanuit mijn positie vind ik dat een hele belangrijke, ja. Zeker dat ze kunnen horen van andere klanten hoe zij dat hebben ervaren en wat hun lessons learned waren. En hoe ze het beste kunnen aanpakken.
Ja. Ja.
Dus dat is eigenlijk als organisatie wil beginnen, vraag daarnaar. Zoek een paar misschien organisaties die erg op jou lijken, die wel die stap hebben gemaakt om vast de winst te pakken uit dat proces.
Ik denk dat daar inderdaad zeker bij het maken van keuzes kan dat heel erg helpen door gewoon eens andere mensen te spreken inderdaad. Ja, buiten je leverancier.
Oké, we gaan nog één stap verder, want dat is ook veel hoor, de voor- en nadelen van Composable Commerce. Maar Joachim, even, ik heb mijn investeringen gedaan, daar hebben we het net over gehad. In tijd en in geld. Ik heb ook, dankzij Stefan, de juiste vendors geselecteerd. Maar welke voordelen, als ik nu gestart ben, ga ik merken? En misschien ook wel, hoe snel of wanneer ga ik die voordelen merken?
Ik denk dat je voordelen direct kunt merken. Het is wel natuurlijk afhankelijk van welke services je composable opstelt. Nou, mocht dat een content management systeem zijn, nee, dan ga je gewoon direct daar alle vruchten van plukken. Je kunt sneller content uploaden. Je kunt gebruik maken van bepaalde templates, hergebruik. Dat gaat allemaal een stuk makkelijker dan bijvoorbeeld in de traditionele page builder.
Als ik daar nog even op terug mag grijpen, dan ik denk wat jij nu zegt klopt. Kijk, dan gaan we wel uit van een situatie waarin bedrijven nog geen content management systeem hebben. Nou is dat in het verleden wel, of tenminste is dat op dit moment ook zo, omdat de meeste content management systemen lastig is laten integreren met e-commerce platforms. En degene die geïntegreerd zit in de e-commerce platforms zijn heel beperkt. Dus wat je inderdaad, composable commerce, de stap om het te gaan doen is vaak meer mogelijkheden krijgen. En dan is een CMS inderdaad een heel mooi voorbeeld.
Ja, of een search merchandise implementeren. Ja, je ziet gewoon dat dan in één keer de zoekresultaten wel kloppen en overeenkomen en gaan voorspellen.
Ja, ik denk personalisatie, dat soort tools. Kijk, een goede search engine was in het verleden wel te integreren. Maar als je kijkt hoe dat op een moderne manier gebeurt, zorgt er ook voor dat je website eigenlijk heel stuk sneller wordt. En dat je veel beter kan personaliseren en al dat soort zaken. Dus dan zitten we niet zozeer in de zoekmachine, maar aan heel andere zaken.
En ik haal het een beetje van concreet. Hebben een van jullie een mooi voorbeeld van een klant die zegt, nou weet je, dit is eigenlijk een soort van dag- en nachtverschil in voordeel toen ik over was?
Nou ja, ik denk dat het een voor velen bekende Bike Totaal bijvoorbeeld. Als je daar op een rode fiets zocht, dan kreeg je hem vaak niet. Dan kreeg je andere type dingen te zien. Van een blauw hangslot tot aan een grijze kinderfiets, je weet het niet. En sinds zij live zijn met de search en merchandise oplossing die wij hebben geïmplementeerd, heb je gewoon razendsnel direct de juiste zoekresultaten.
En ik denk, ander voorbeeld is Hanels Shop, dus de non-food shop van Hanels. Die is nieuw opgezet en daar zijn ze 3 maanden voor livegang al begonnen met alle content opvoeren in het content management systeem. Dus nog ver voordat het platform stond. En dat zijn, dat lukt je eigenlijk met een traditionele opzet, lukt je dat eigenlijk gewoon niet.
Want daar is een traditionele opzet, pas als het staat, kan je gaan vullen.
Precies, als het staat, niet bij livegang, maar wel zeg maar als het grote merendeel van de techniek staat, kun je pas uiteindelijk gaan vullen. En hier konden ze eigenlijk het hele content management systeem al gaan vullen, al ver daarvoor. En dat hadden ze ook wel nodig, want ik weet het even niet meer uit mijn hoofd, maar ze hebben duizenden pagina's moeten creëren. Dus dat,
Heb je tijd nodig. En anders is het natuurlijk zonde van je tijd dat eigenlijk je klaar bent voor livegang, maar nog op je organisatie moet wachten die gaat vullen.
Bij elke organisatie gaat het mis op content. De Hanels is de enige tot nu toe die ik gemerkt heb waarin het niet misging met op tijd content opvoeren.
Die hadden wel het voordeel en dat kan je terugluisteren volgens mij. Ik doe daar bij mij op de aflevering 3. Waar we ook met Hanels Shop hebben gesproken. Dat was een volledig nieuw opgebouwd platform.
Klopt, ja.
Stefan, nog even om bij jou te blijven, want we gaan een beetje naar het einde. Maar er is één vraag die we echt heel veel krijgen en waar ik nog echt bij wil stilstaan. De veelgevorderde discussie over replatformen of niet. Help mij. Is dit het beste om te doen? Kan dit anders? Hoe kijken we hiernaar?
Replatformen is hetgene waar iedereen in een e-commerce organisatie, want digital commerce organisatie, blij van wordt. Maar niet heus. Replatformen betekent dubbele resources. Je hebt mensen nodig om je huidige platform te bemannen en te onderhouden. En mensen nodig om je nieuwe platform neer te zetten. In ideale situatie, als je helemaal composable bent, heb je nooit meer replatforming, omdat je steeds stukjes kan vervangen. Het enige is de weg ernaartoe. Dat is natuurlijk wel een lastige. En wat wij nu veel zien in de markt, is dat er een soort van hybride vorm is, praktische composable commerce. En dat is eigenlijk al onze klanten op dit moment werken. Ze maken nog gebruik van het bestaande e-commerce platform, maar daar hebben we een zogenaamde headless voorkant voor gezet. Dus datgene wat de gebruikers zien. En dan hebben we op bepaalde delen hebben functionaliteit uit dat bestaande platform gebruiken we niet meer. Alleen dat wordt aan de andere leveranciers geleverd. Dus bijvoorbeeld de zoekfunctie en het CMS, wat we net al heel vaak genoemd hebben, die twee functies, die komen dan van een andere leverancier. Terwijl het merendeel eigenlijk van het bestaande platform nog bestaat. Dus dan gooi je niet in één keer je hele investering weg. Je hebt niet in één keer al die resources nodig om het hele platform opnieuw neer te zetten. Maar je kan het een soort geleidelijke overgang. En wat je dan kan doen...
Je plukt er wel de voordelen van een aantal componenten.
Precies.
Als ik daarop in mag haken, daarvoor hebben we dus ook de accelerator. Weet je, dat is voor die setup is dat ideaal.
Ja, klopt.
En je ziet ook vaak dat het platform in die uitgeklede versie vaak niet zo gek is, maar eigenlijk prima bevalt.
Nee, ja, wat je doet is eigenlijk je bestaande e-commerce platform, wat vaak uitgebreid is met allerlei integraties en zo, dat probeer je eigenlijk simpeler te maken door een deel daarvan eruit te halen en rechtstreeks naar die frontend te laten gaan. Waardoor je waarschijnlijk ook minder tijd bent kwijt aan testen, minder aan doorontwikkelen, et cetera. En dat bestaande platform dan misschien kostentechnisch wel ineens een stuk interessanter is dan het op dit moment.
Oké, maar er komt wel bij kijken even als ik kritisch ben. En Joachim, kijk even naar jou, want dan komt het toch een beetje op het geldstuk. Ook twee keer hosting, frontend en backend die dan gehost moet worden.
Ja, dat klopt. Alleen doordat de achterkant minder, of de backend minder complex is en minder maatwerk erin heeft zitten, zo gezegd, zal de hosting ook over het algemeen een stuk terugnemen.
En de hosting van een CMS vindt gewoon plaats bij het CMS. En de hosting van de Search and Merchandise bij de Search and Merchandise leverancier. Dus er zijn gewoon minder bezoekers eigenlijk. Of minder hits, zeg maar, op die backend. Dus ja, dat dalen je kosten door.
Volgens mij duidelijk. Jongens, we zijn door de aflevering heen gevlogen met dezelfde vragen. En
nu alweer?
Het is alweer tijd om af te sluiten. Ja, we houden het een half uur aan, Stefan, ongeveer. Dat is die autorit. En... ik denk dat de meeste mensen hoor ik al parkeren of voor de deur staan om naar buiten door te gaan. Maar niet, en daar die paar minuten trekken nog in, voordat ik jullie heb gevraagd om de luisteraars te verlichten met jullie wijze woorden. En Steef, dan wil ik bij jou beginnen.
Ja, denk goed na voordat je begint met Composable Commerce. Laat je goed informeren, wat we net al zeiden, door je leverancier, door andere partijen in de markt. Maar begin wel. Dat gaat niet uitstellen omdat het zo'n groot enorm eng ding is. En doe het vooral slim. Op het moment dat je toch al toe bent aan het vervangen van bepaalde onderdelen van je platform, denk dan aan een composable strategie.
Joachim, aan jou de vraag en eigenlijk de wens om deze podcast af te sluiten met jouw wijze woorden.
Ja, aanvullend op Stefan. Als je wat van plan bent, bijvoorbeeld een redesign, dat is een mooi moment om een nieuwe voorkant neer te zetten in mijn ogen. Wacht er niet te lang mee. Think big, start small. Seth Godin heeft dat ooit gezegd. En daar geloven wij ook heilig in.
Nou jongens, dankjewel. De eindtoon start. En dat is voor mij het moment om jullie nogmaals te bedanken voor jullie eerlijke en vooral verhelderende antwoorden. Veel gestelde vragen zijn wat mij betreft beantwoord. En ik hoop dat iedereen die met Composable Commerce wil beginnen, waardevolle kennis heeft opgedaan. Ik wens de luisteraar nog een mooie dag of avond. En wil je meer weten over een specifiek onderwerp binnen Composable Commerce, luister dan onze vorige aflevering terug. En blijf natuurlijk luisteren naar Dealen met Digital.
Dealen. 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 Met Digital. Met Digital. Met Digital.